this else. Dank de Heer.
Zuster Michaela, alles goed met de moeder?
Amen. Ze heeft vorige week de Heilige Geest ontvangen hier. Is er daar nog iets over gezegd? Ja. Streams of living water. Eh? Flowing out of her belly. Halleluja, zegt tegen haar lichtjes dat ze nog gedoopt moet worden. In de naam van Jezus. En dat ze haar zonde kan wegwassen. Ik weet, ze is gedoopt als een kind. Zoals de meeste. Maar dus uiteindelijk dat de Heer het mag openbaren doorheen het schrift, doorheen u, doorheen iemand anders. Halleluja, dat ze die stap mag zetten. Halleluja, om helemaal opnieuw geboren te worden uit water en uit geest. Halleluja, 1 Koningen 19 vers 11, 13. Zij die gekomen zijn met een verwachting, zoals ik vorige week heb gezegd, zullen niet naar huis gaan met lege handen. Halleluja, zij die hongerig zijn en dorsten naar gerechtigheid, de Heer zal ze vullen. Halleluja, de Heer is een betrouwbare God. Amen. Hij zegt niet een belofte en daarna maakt hij het niet waar. Je kan erop gaan staan. Halleluja, ik ben zo blij dat ik de Heere God dien. Dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gestuurd, zodat u en ik een nieuw leven kunnen hebben. Amen. Hetgeen dat Hij in ons heeft geplaatst, is eeuwig leven. Halleluja, hetgeen dat Hij in ons heeft geplaatst is eeuwig leven. Wat er ook mogen gebeuren op deze aardbol, ik weet één ding zeker, als ik sterf en wegga, ik ben bij Hem. Halleluja. Of Hij mij mag genezen, of Hij mag zegenen, al die andere dingen zijn bijkomstig, maar één ding is zeker, halleluja. Waar is de overwinning van het graf? Waar is de overwinning van de dood? Amen. De Heer heeft die overwinning. Halleluja. En wanneer de Heer zegt, ik heb overwonnen, ik heb de zegenkroon, willen christenen denken van, oh juist, we gaan een goed leven krijgen in dit leven. Nee, het wil zeggen, ik heb de overwinning behaald over zonde, ik heb de overwinning behaald over de dood. Halleluja. Je hoeft niet meer gebonden te zijn, je hoeft niet meer gebonden te leven over je, in je verleden. Halleluja. Je hoeft niet meer bang en angstig te zijn over wat er je gaat overkomen. Want dat heb ik overwonnen. Ik heb overwonnen de zon. Ik heb overwonnen de dood. Ik heb overwonnen die brug die tussen ons en de Heer en God stond. Die brug is overwonnen. Nu hebben we terug verzoening met de Heer. En kan Hij met ons en in ons wandelen. Dat is de zegenkroon. Zegenkroon betekent niet, halleluja, er gaat allerlei geld en vreugde en weet ik veel wat allemaal op ons komt. Het is een ander soort vreugde, vrede in de Heilige Geest, halleluja. Weten naar wat het leven op me mag afsturen, amen. Hij is in controle. Hij is de Heer, Hij heeft het in controle. De moeilijkheid zit hem erin, in ons leven, om die negatieve stemmen uit te faseren, uit te schakelen. De moeilijkheid zit hem om al die negativiteit die komt van de duivel, van de wereld, van collega's, van mensen die je zelfs lief hebben, om die stemmen en die hun acties naar de achtergrond te zetten. Om die realiteit van Jezus die de overwinning heeft behaald, om dat op de voorgrond te zetten. Dat is de moeilijkheid. Hoe kan ik al de rest op de achtergrond en als bijkomstig beschouwen en de Heer op de voorgrond zetten? Hoe kan je dat doen? Dat is geen makkelijk iets, maar één ding is zeker. Het behoudt in dat je trouwvol moet blijven aan de Heer. Het behoudt in dat je Hem moet geloven. En trouw moet blijven, desondanks de situatie. En Hij zal ten gepaste tijd laten zien hoe je al die dingen op de achtergrond kan zetten en Hem op de voorgrond. Een van de dingen die je kan doen is mijn preek van vandaag. En het heeft een betrekking op het verhaal dat we lezen in 1 Koning hoofdstuk 19. Ik lees in de Grootnieuwsbijbel alsjeblieft, in de GMB, vers 11 tot en met 13. Velen van jullie zijn bekend met het verhaal van Elia. Hij bevindt zich ergens in een eenzame plaats. De Heere vraagt aan hem, Elia, waar ben je? Waar bevind je jezelf? Elia was al op de vlucht van de koningin Isabel. En hij was bang voor zijn leven. Ook al had hij juist een enorme overwinning behaald. Hij was op de vlucht en de Heer vraagt, waar ben je? De Heer weet alles. U weet wanneer de Heer een vraag stelt, dat is meestal voor ons. Dat is niet omdat de Heer iets niet weet, dat is omdat wij iets niet weten. En Elia, de Heer zegt, kom naar buiten, beval de Heer. En ga voor een ontmoeting met mij op de berg staan. Hij zat ergens in een grot, denk ik. Ergens verscholen. Zat hij daar zijn zelfbeklag te doen. Ik ben ook de enige die over is. Die de Heer dient. Ik ben ook de enige die de Heer dient. En die een mondstuk is voor de Heer. En al de rest zijn zondaars. Maar dat was niet waar. De Heer zegt, kom naar buiten en sta klaar. En ga op de berg staan om een ontmoeting met mij te hebben. En toen kwam de Heer voorbij. Voor hem uit raasde een storm die de bergen deed splijten en de rotsen verbrijzelde. Maar de Heer bevond zich niet in de storm. Na de storm volgde een aardbeving en ook in de aardbeving bevond de Heer zich niet. En op de aardbeving volgde vuur en ook in het vuur bevond de Heer zich niet. En op het vuur volgde een ademloze stilte. Wie van jullie houdt van stiltes? Wel een paar. Vooral vandaag de dag waarin nou we leven. Hè? Meer en meer mensen zoeken de stiltes. Meer en meer mensen gaan op reis naar God verlaten landen. Zelfs naar de woestijn. Ergens naar Antarctica. Ergens waar dat ze rust kunnen vinden. Ergens waar dat ze kunnen ontsnappen van de rat race. De gejaagdheid van het leven. Stilte. Zodra Elia dat hoorde, kun je dat nu horen. Het was een stilte. Zodra Elia dat hoorde, was niet aan het horen met zijn oren. Er was iets anders dat hij iets hoorde. Zodra Elia dat hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel en ging naar buiten. Bij de ingang van de grot bleef hij staan. Wat kom je hier doen, Elia? Klonk een stem. Heer Jezus, laten we bidden voor het woord van God. Heer, ik bid voor de zalving van Gods woord te mogen neerdalen over mij, Heer. Laat de zalving van Gods woord verder gaan, Heer. Want ik weet, u heeft me een boodschap gegeven. Halleluja, dat vandaag een impact zal hebben op vele mensen hun leven. In Jezus' naam. Halleluja, tijden zijn veranderd. Zij die al wat ouder zijn, die weten dat we vandaag de dag in een samenleving leven waarin het niet meer zo makkelijk is om tijd voor jezelf uit te nemen. Om de rust en de stilte op te zoeken. Het is natuurlijk mogelijk, maar het is veel moeilijker dan vroeger. Technologie heeft ervoor gezorgd dat we tegelijkertijd een zegening, maar ook een vloek hebben in onze broekzakken. We hebben een zegening, want iedereen, en we kunnen alles tegelijkertijd bereiken, alles wat je nodig hebt, informatie, we kunnen het in een ogenblik opzoeken, maar het brengt ook met zich mee een vloek, dat we ook ten allen tijde bereikbaar zijn, en het vreet onze tijd en onze energie en onze aandacht weg van alles wat eigenlijk ook belangrijk moet zijn. Het zijn dus eigenlijk afleidingen. We hebben agendas, we hebben to-do-lijstjes, agendas voor ons werk, agenda voor de kinderen, agenda voor de man, hè? Agenda voor boodschappen, kinderen die naar voetbaltrainingen moeten gaan winkelen, moeten feestjes organiseren. En dan is er nog de kerk en laten we dan ook nog niet onze tijd vergeten met de Heer en de Bijbel en aanbidden en zo verder. Het is een druk leven geworden en het voelt aan alsof de dagen korter worden en we tijd tekort komen. Heb je dat soms dat gevoel van, zeg, die dag dat vliegt hier zo snel? Ik kom precies een uur tekort per dag. Amen of meer. Ik kom precies een uur tekort. Mensen kampen met zoveel stress en burn-out. Zijn dan ook een nieuw ziektebegrip geworden in de werkomgeving. Omdat er geen balans meer is op de werkvloer en in het gezin. Werkdruk verhoogt. Thuis loopt het ook wat minder. Met de kinderen loopt het minder, want ze krijgen minder aandacht. En dus minder aandacht betekent dat ze meer problemen krijgen. En ze beginnen meer te wenen. Dus nog wat meer stress en we zitten in een vicieuze cirkel. En als je dan tijd hebt, dan heb je alleen nog maar goesting om je in je zetel te knallen. En gewoon afzetten hier. En laat de tv maar spreken, laat het internet maar surfen. Want ik wil me nu eventjes niet meer nadenken. Ik wil mijn brein eventjes gevoelloos laten worden. Snap je waarover ik het heb? Amen. Alles om die gedachten te versuffen die tijdens de dag hebben geraast doorheen je brein. We hebben duizenden gedachten per dag. Die constant zitten razen doorheen ons brein. En dan hebben we rust nodig. Amen. Deze gejaagdheid zal zich ook verder zetten in ons spiritueel leven. We voelen alsof we moeten bezig zijn voor de Heer. We moeten iets doen. We moeten een impact maken in onze wereld. We moeten zielen winnen. We moeten bidden, we moeten aanbidden, we moeten bezig zijn. Het zet zich verder, die gejaagdheid zet zich verder in onze gebeden. Onze gebeden worden soms een pro forma iets. Een traditie, een verlanglijstje dat we aframmen tot de Heer. Of het wordt een klaaguurtje. Waar we onze zorgen en onze noden uitladen op de Heer. En we denken dan dat we spiritueel bezig zijn door ons gebed te eindigen met amen. Dank u Jezus, goeiedag, goeienavond, dag. Oh. We denken dat we spiritueel bezig zijn, dat we al die dingen vragen voor Ogarme, die ziel dat we vandaag hebben gezien, of de zieke zuster, en dus we prevel rapper iets uit, Heer genezen, amen. Maar als we een gezond spiritueel leven willen hebben, en alles wat daaruit vloeit, een gezond wereldsleven, dan moeten we gaan leren de stilte te gaan opzoeken en Gods adem, Gods stem te gaan horen. Amen. We kunnen alleen maar van God horen als we stil zijn en we de tijd nemen om te luisteren. Veel mensen kunnen misschien zeggen, maar ik hoor God niet. Ik bid, maar ik hoor Hem niet. Hij doet niets in mijn leven. Dat is omdat je de tijd niet neemt om ook te luisteren. Je bent steeds maar bezig om hetgeen waarmee je angstig bent eruit te zeggen. Want hetgeen dat je voelt, dat domineert je gebeden. En als je angstig bent en ongelovig, dan uitzicht dat ook in de gebeden. Maar eigenlijk, je moet de gebeden in geloof vermachtigen veel. De gebeden van de rechtvaardigen vermachtigen veel. Het is het gebed in geloof dat een zieke zal redden. Het is niet een gebed in angst. Oh Jezus, wat heb ik hier nou weer gehoord? Alsjeblieft, doe eens. Is dat een gebed in geloof? Amen, dat is een gebed uit angst. En eigenlijk ongeloof in, want de Heer kan alles. De Heer kan alles. Halleluja. Maar het is die stilte die we moeten gaan opzoeken om van Hem te kunnen horen. Heb je je ding gezegd? Is goed. Zwijg nu. Wees stil. Ook al is het maar voor een paar seconden. Ook al is het maar voor één minuut. U zult zien wat de Heer kan doen. En welke gedachten dat Hij kan op je hart kan leggen. Maar ik hoor niet. God doet niks. God doet wel iets in je leven. Hij doet wel iets in je leven. Hij wil je leren om stil te zijn. Hij wil je leren. Hij zegt nu niets omdat je constant aan het praten bent. Hij wil dat je op zoek gaat naar die stilte om te luisteren naar zijn stem. Zodat je uiteindelijk leiding kan krijgen. We zijn zo snel afgeleid. Zijn jullie ook zo snel afgeleid tegenwoordig? Er is geen moment voorbij gaan. Ook al staan we zelfs in de supermarkt te wachten voor de kassa. Ik moet iets doen. Snap je? Ik moet iets doen. Mijn brein heeft iets nodig. Want ik sta hier een wachtrij van zeker 5 minuten. En ik moet een nieuwe stimulans krijgen. En dus we worden eigenlijk getriggerd, ons brein, door de constante vloed van informatie in ons leven. Wordt ons brein constant getriggerd. Ik heb iets nodig. Nieuw bericht. Hoe zit het op Facebook? Misschien moet je gaan checken hoe het zit met die post die ik heb gepost. Hoeveel likes heb ik gekregen? Snap je wat ik wil zeggen? We worden constant getriggerd. Maar we gaan moeten leren om al die dingen uit te zetten en een moment van stilte te moeten gaan zoeken, zodat we kunnen zeggen, Heer, mijn brein heeft u nu nodig. Mijn gedachten hebben u nu nodig. Ik honger naar u. Ik ben dorstig naar uw stem. Niet wat zus en zo heeft gepost op Facebook, of wat het laatste nieuws is ergens in de wereld, of wat Donald Trump weer heeft gezegd. Ik honger naar wat u nu zegt. Amen. We zijn begonnen te lezen hier in 1 Koning. Het verhaal speelt zich af in de tijd van Elia. Elia was op de vlucht van koning Isabel. Ze wou hem een kopje kleiner maken. Veel van ons zouden ook op de vlucht slagen. Maar hij had juist een overwinning behaald op 1000 profeten, valse profeten. Hij zag het vuur van God neerdalen uit de hemel op het altaar en het altaar consumeren. Hij had een grote overwinning. Bedacht, maar dan kwam de koningin met een woord en een belofte. O wee, als die man morgen nog leeft met zijn kop op zijn schouders. En hij stuurde dus een klein legertje achter hem aan. Kon hij ook geen vuur uit de hemel neerdalen? Doen laten neerdalen? Blijkbaar kwam hij van de ene bergtop in een lichte depressie. Meestal volgt dat. Na de bergtop volgt er de vallei. Na de zondag komt de maandag. De zondag, oh, we gaan naar buiten prijzen, we hebben een fantastische boodschap. En dan komt de maandagmorgen met zijn Phyllis. Hè? En met de regen, dat is nog erger. Regen en Phyllis. En als je, zoals mij, een uur moet verplaatsen om op je werk te geraken. En Je moet je gedachten weer omzetten, want je bent juist met de Heer heel dag bezig geweest. En dan moet je ineens terug bezighouden met de carnale dingen. Dan denk je, of je hebt zo'n week vakantie gehad, kent het gevoel. Je bent op conferentie geweest naar een ander land. 6 dagen aanbidding en worship. En je denkt van, ik wil dit de rest van mijn leven doen, maar het gaat niet. Want we moeten naar werk en er moet geld binnenkomen. En dus dan komt daar ineens... En dus het is de bedoeling dat we hetgeen dat we behaald hebben, de bergtop, verder zetten in onze gedachten. Dat kunnen we gebruiken door de volgende vallei die komt. Maar Elia had een les te leren. Elia, ook al was een grote man van God, had een les te leren. Dat geeft mij moed om te weten dat, ook al was deze man van God die vuur deed neerdalen vanuit de hemel. Ook al was deze man van God zo gebruikt door God, hij had een zwak moment. Prijs de naam van Jezus dat God dat heeft laten opschrijven in zijn woord. Prijs de naam van de Heer dat hij Daviden heeft die overspel hebben gepleegd, maar toch nog gebruikt kunnen worden door de Heer. En een bloedlijn kunnen verder zetten waaruit de Messias ging komen. Prijs de Heer voor de Mozesen die moordenaars en leugenaars waren, maar toch nog gebruikt kunnen worden door de Heer. Prijs de Heer voor mij, ook al ben ik een zondaar en de Heer zag me goed genoeg om gered te worden en om zijn bloed en glorie over me uit te roepen en de naam van Jezus in het doopsel en mijn zonde gewist te worden en gebruikt te kunnen worden door Hem. Dank u Jezus. Halleluja. Ook al komt er vrees in ons leven, God is nog niet gedaan met jou. God heeft nog niet gedaan met jou. Halleluja. Hij had nog niet gedaan met Elia. Hij vroeg, Elia, waar ben je? Waar ben je? Ik heb nog werk voor je. Oh, mijn Heer, jongen, laat me maar rust, joh. Hey, ik zit hier. Ik heb hier mijn pity party in mijn grot. Laat me maar rust. Ik ben de enigste nog. Oké? Er is niemand zoals mij. Hij was eigenlijk in zichzelf eigenlijk medelijden te hebben. Zie mij hier nu zitten. Ze zitten me achter mij aan. Ik ben de enige. Heb je dat al gehad? Zie mij hier nu zitten. Waarom doe je mij deze weer aan? Ik ben de enigste. Ik ben toch een goede mens. Ik heb dat toch goed gedaan. Allee, maar moet deze nu weer overkomen? Maar iemand dat in eenheid leeft met de Heer. En pas op, hij had de Heilige Geest nog niet. Want de Heilige Geest is pas uitgestort op de dag van Pinksteren. Maar iemand dat leeft met de Heer. Geleidelijk aan in zijn leven zal zijn gedachten beginnen te veranderen. En gaat niet meer zo snel vragen. Waarom dit? Waarom dit? Maar hij gaat zeggen van Heer, een nieuwe uitdaging. Halleluja. Het maakt niet uit, want ik ben gered. Het maakt niet uit wat er komt. Want de dood is toch overwonnen door u. En u leeft in mij. Ik heb eeuwig leven. Halleluja. Wat kan het mij aandoen? Ik heb eeuwig leven. Halleluja, u heeft zonde overwonnen. Dat is het belangrijkste. Ik sta rechtvaardig voor u. Halleluja, ik sta gezalfd en rechtvaardig voor u. In de kracht van de Heilige Geest. Wat kan deze situatie mij aandoen? Wil ze mijn kop alsjeblieft, hak het eraf. Ik ben er bij hem. Dat zijn de instellingen die we kunnen hebben aan de hand van het woord van God. Maar hij had vrees. En vrees nam over en hij zet het op een redden. De Heer wou hem iets leren. Hij zegt, kom naar buiten, want ik wil een ontmoeting met jou. Kom naar buiten, ik wil een ontmoeting met jou. Dit is me te binnen geschoten toen de dienst begon. 1 Koningen 11, 19 vers 11. Ik wil een ontmoeting met jou. Wat bedoel je, God? Ik wil een ontmoeting met hem. Je hebt toch tegen hem gesproken? Waar ben je? Kom uit de grot, dat is toch een ontmoeting? Dan praat je toch met de Heer? Is dat dan niet genoeg? Snap je wat ik wil zeggen? Hij zegt in vers 10. Waar ben je? Waar ben je, Elia? Dat is de stem van God. En dan zegt hij, kom naar buiten. Dat is God die spreekt, kom naar buiten. Ik wil een ontmoeting met je. Wat bedoel je? We zijn toch aan het praten. Praat dan nu. Snap je wat ik niet goed begreep? Maar dan kwam het tot me heen. Een ontmoeting. Je kan iets horen van God, maar je kan hem ook echt ontmoeten. Je kan hem hier horen, tussen je twee oren, maar dan kan er die ontmoeting zijn dat voor de rest van je leven zal bepalen hoe je gaat leven. Snap je wat ik wil zeggen? Er zijn er die binnenkomen en die horen, oh fantastisch, prijs de Heer. Maar het verandert hun niet, het verandert hun op een korte tijd. Ze horen iets en ze vinden het goed en ze willen er iets uithalen. Ze gebruiken met andere woorden het woord van God voor hun eigen profijt. Ja? Ze gebruiken het woord van God en de boodschap om eruit te halen. Wil je genezen? Ja, natuurlijk wil ik genezen. Wil je vrijgezet worden? Ja, ik wil van een drugs af. Wil je goed leven? Ja, ik wil een goed leven. Maar wil je God ontmoeten? wil je hem je Heer en hem erkennen als je Heer? Dat is iets totaal anders. Misschien was Elia ergens vergeten wie God was. Misschien was hij zo gewoon van de mirakels. Pas op, hij deed mirakels van het vuur en van de aardbeving. En van het splijten van de rotsen, dat hij vergat de tijd te nemen om hem op te zoeken in die stilte. Want soms als je succesvol bent in bediening, en je ziet dat je succes hebt, en overal waar je komt en je bidt, wauw, dingen gebeuren, dan wordt het soms heel makkelijk om jezelf afhankelijk te maken van je kracht, dus aanhalingsteken, want het is Gods kracht. En we vergeten een time-out te nemen met de Heere om onze batterijen op te laden. Snap je wat ik wil zeggen? En de Heer wou me iets zelf doen. Ik wil een ontmoeting hebben met jou. Ik ga voorstaan. En de Heer kwam. Was hem in het vuur? Nee. Was hij in de aardbeving? Nee. De Heer was niet in de krachtige vertoningen van de natuur. Maar toen kwam de stilte. En de stem van God kwam er. En Elia herkende het moment. En hij ontmoette God. En hij bedekte zijn gezicht. Hij hoorde God, maar er was geen stem. Omdat hij hem hoorde in zijn ziel. Op het moment dat we de Heilige Geest ontvangen, prijs de Heer, dan is er een connectie. Dan horen we de Vader en de Schepper van onze ziel contact maken met onze leegte. En in deze tijd is het zeer belangrijk om de stilte van God op te zoeken, zodat we getransformeerd worden. Halleluja. De stilte van God houdt niet in dat we de hele tijd zitten roepen in gebed. Dat we kwade machten zitten te bestraffen. Maar het houdt in dat we onszelf overgeven. Dat we stoppen met strijden en dat je jezelf openstelt, halleluja, om te horen van God. Nu, er is een tijd om te bestraffen. Er is een tijd om stoutmoedig te zijn in gebed. Er is een tijd om op te treden, halleluja, tegen de gewelddadige, slechte machten die in de hemelse sferen leven. Daar is een tijd voor, maar er is ook een tijd, halleluja, om stil te zijn, om te stoppen met strijden, om ons over te geven en te luisteren naar zijn stem. Om een time-out te nemen, zodat we instructies kunnen krijgen. In Psalm 46, vers 11, een bekende psalm, je kent hem waarschijnlijk als je het hoort, alleen vooral in het Engels dan. Psalm 46, vers 11 zegt in het Engels: Be still and know that I am the Lord. Be still and know that I am the Lord. Nu, sommigen nemen daaruit van, oh, stil zijn. Maar eigenlijk, het is een oude vertaling. En be still in het oud Engels betekende helemaal iets anders dan wij, wat wij zouden denken van wees stil. Maar dat is ook niet wat de Nederlandse vertalingen nu eigenlijk vertalen. Het vertaalt als volgt. Bruno, kan je heel Psalm 46 opzetten, alsjeblieft? In de MBV. Heel Psalm 46. Want je moet heel de context zien waarin dat deze vers komt. God is voor ons. Heel de Psalm 46. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de tijd van nood. Vers 3. Daarom vrezen we niet. Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken. De hoge golven de bergen doen beven. Een rivier en Sela. Sela. Wat betekent Sela? Rust. Rust. Trainen. Laat het maar berg doen en trainen. Een rivier wijd vertakt verblijft de stad van God. De heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Wie is die heilige stad nu? Dat sprak over een letterlijke stad. We hebben het nu ook over een hemelse stad. Maar wie is eigenlijk de stad van de levende God? Dat zijn wij, dat is de kerk. Met God in haar midden stort zij niet in. Kan naar jezelf kijken. Met God in mijn midden stort ik niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp, de kerk. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse macht is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Zelf. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat Hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt Hij oorlogen uit. Bogen breekt Hij. Lansen verbrijzelt Hij. Wagens verbrandt Hij in het vuur. En dan komt vers 11. Staak de strijd. Erken dat ik God ben. Verheven boven de volken. Verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse macht is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Sela. We hebben Sela 3 keer gelezen. Er is een tijd om ons vurig met de Heer bezig te houden. En dan komt er een tijd van rust. Er is een tijd om te strijden in de kracht van de Heer. Niet in je eigen kracht. En dan is een tijd om te zeggen, staak de strijd. En erken dat ik God ben. Staak de strijd. Het is eigenlijk een term dat zegt om te stoppen met wat je bezig bent. Eigenlijk een term meer specifiek over twee partijen die aan het vechten zijn. Om te zeggen van time out, break. Niet meer vechten, niet meer strijden. Kijk naar de Heer. Vele christenen, voor christenen, sorry, betekent dit om te stoppen te strijden in het vlees en te erkennen dat Hij God is. Om stil te zijn, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk om te stoppen met onze eigen nutteloze vleeselijke activiteit en erkennen, jij bent God, jij houdt de wereld in je handen. Dat betekent dat voor ons, voor ongelovigen, betekent dat dat ze moeten stoppen met strijden, want ze kunnen toch niet winnen. Staak de strijd, jongen. Vecht zoveel dat je wilt. Maar je kan niet winnen van God. Hij zal je, als Hij je wilt, Hij zal je hebben. Hij zal je te pakken krijgen. Je mag nog zoveel strijden, nog zoveel vechten. Herken, staak, wees stil. Stop, nee, stop. Herken dat Hij God is. En dan zullen we die vrede krijgen. Halleluja, waar de Heer het over heeft. Elke christen moet leren om een time-out in te lassen in zijn dagelijks leven. Sommigen zeggen, ja, maar ik zal dat wel doen op weg naar het werk. Ik zal wel luisteren wanneer ik de soep aan het maken ben. He? Nee, dit is niet iets wat je tussen de soep en de patatten doet. Snap je? Je moet tijd bewust vrijmaken en je zal zien hoe de Heer zal spreken tot je. Het kan zijn dat wanneer je ergens zit op een bankje, dat ineens zegt van, stop die smartphone weg. Ik wil je iets duidelijk maken. Kijk naar die mensen die rondom je heen. En de Heer gaat je impressies geven. Hij gaat je dingen laten zien in de natuur, om daar een spirituele realiteit uit te maken. Maar als we constant bezig zijn met onze eigen dingen, kan God niet tot je spreken. Oké, Hij kan wel tot je spreken natuurlijk, maar Hij wil dat je bewust de tijd van je, als en zeggen, oké, Heer. Uitschakelen. Openen. Spreek. En in het begin gaat dat misschien niet goed gaan, want uw gedachten die zijn gewoon om te razen en te razen. Maar je zal zien, als u het consequent doet, zult zien, het zal je veranderen. Sommigen zeggen, ja, maar ik heb dingen te doen. Ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar geen tijd voor. Ik moet nog van alles afwerken. Ik heb geen tijd om te luisteren of een stille tijd te hebben met God. Is dat wel nuttig? Wel, laat me u vragen. Is de tijd die een coach van een of ander sportteam aan een time-out geeft, is die tijd nuttig? Ja, het is een tijd waar de spelers op adem kunnen komen. Het is een tijd om nieuwe instructies te krijgen. Het is een tijd om aanmoediging te kunnen krijgen. Zeg van, mannen, kijk, we staan achter. Maar ik wil dat je even weet. En een minuut time-out. En je zult zien, dat heeft al een effect nadien. In de volleybal nemen we altijd een time-out om de opslag van de tegenstanders te breken. De opslag die is, bijvoorbeeld van de tegenstander, is goed bezig gemaakt. 5 punten op een rij. Het is tijd voor een time-out. Dat de tegenstander uit zijn ritme komt. En wat meestal gebeurd is, die is uit zijn ritme. De volgende opslag, pam in het net, yes, goeie time-out. Amen. Soms heb je een time-out nodig wanneer de tegenstander een heel reeks punten aan het maken is in je leven. Moet je tegen jezelf, coach, time-out, kom, we moeten langs de kant. Ik moet even praten. En je zult zien, je krijgt verse energie, nieuwe energie, waarmee je de rest van de dag in overwinning kunt verder wandelen. Is de tijd die iemand zijn bijl aan het scherpen, is nutteloos? Nee, wat nut heeft het wanneer je bijl niet scherp is en je blijft maar hakken? Je hebt tijd nodig, apart. Het lijkt alsof je tijd aan het verliezen bent, want er staat nog een hele stapel hout dat moet gekapt worden. Maar als die bijl niet scherp is, dan gaat het veel langer duren dan ineens met een scherpe bijl, snap je? De Heer heeft niet voor niks een sabbatsdag rust ingelast. Voor onze lichamen tot rust te komen. Amen. De Heer heeft dat niet voor niks bevolen aan zijn natie Israël. Hetzelfde is met onze spirituele rust. We hebben rust nodig hier in onze gedachten. Ons lichaam heeft rust nodig. Onze gedachte heeft rust nodig. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. Johannes 10, vers 27, ken ik hiermee. Jezus zei, mijn schapen luisteren naar mijn, zeg het maar, een stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Wanneer we tijd apart nemen voor de Heer, zal Hij ons leiden doorheen onze dag. Onze dag zal productiever worden. Je gebeden zullen niet meer een tijd worden van een ritueel. Je zal zien als iets spannend. Oh, ik mag praten met de Heer. Ik ga nieuwe revelation krijgen, weet ik veel wat. Het zal iets anders worden. Het zal een wending maken in je gebedsleven. Halleluja. Ik heb gisteren getuigenis gelezen van een vrouw, een profeet. Die zei vroeger dat ze de dag begon met gebed. En het was een soort van traditie dat ze een heel lijstje aframmelde. En ze rammelde diverse af en diverse. En Heer, denk aan die persoon en die persoon. Tot op een dag dat de Heer het op haar hart legde om stil te zijn. En niks zeggen. En in het begin dacht ze, dit is nutteloos. Ik ben mijn tijd aan het verspillen. 3 kwartier zat ze in het begin van de dag voor haar bed. Niks zeggen. Sommigen onder ons zouden denken van, hey man, ik moet nog van alles doen en ik moet op mijn werk geraken. Maar de Heer had op haar hart gelegd om zo te beginnen. Maar dan, op een gegeven ogenblik, begon ze de stem van de Heer te horen tijdens die stille momenten zoals nooit tevoren. En ze kreeg impressies, ze kreeg beelden en visioenen door zoals ze anders nooit had gekregen. Haar gebedsleven veranderde helemaal. Ze begon ineens te ontdekken waarvoor ze moest bidden. Haar gebeden werden veel effectiever, want ze kreeg instructies van de Heer. In plaats van het allemaal te doen uit eigen intellect, uit eigen gedachten, op eigen initiatief, nou, wachten ze nu op het initiatief van de Heer. Ze begon mensen te ontmoeten die ze in het begin van de dag al doorkreeg dat ze ging ontmoeten, waar dat ze dingen tegen moesten gaan zeggen. Ze was voorbereid op wat ging komen, ging, want de Heer had haar voorbereid, want hij had een time-out genomen en instructies gegeven aan zijn kind. Prijs de naam van Jezus. Dat is hetgeen dat moet gebeuren in onze levens. Want we zijn zijn schapen. En zijn schapen luisteren naar zijn stem. Hij kent ons en we volgen hem. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u. Wees niet geïntimideerd door de stilte. Amen. Wees niet geïntimideerd door stilte. Zijn er onder jullie die geïntimideerd geraken door stilte? Ik ken mensen die niet graag stilte hebben. Moeten constant maar muziek en mensen op zijn. Maar op het moment dat er stilte is, dan is er iets om. Ik kan makkelijk op een bankje zitten voor een uur, voor mij uitstarend. Als we gaan skiën en we zitten daar in die bergen, laat me maar zitten op die lift. Laat me allemaal van boven zitten en de werken van God aanschouwen. Allee, natuurlijk ook niet te lang, want dan wordt het koud. Maar, halleluja, ik ben niet geïntimideerd door stilte. Maar ik hoef geen muziek de hele tijd. Het is waarschijnlijk ook door mijn drukke job, waar ik constant kinderen om me heen zie sporten en lawaat maken, dat ik dat waarschijnlijk meer nodig heb. Maar de Heer spreekt doorheen de stilte en we hebben het allemaal nodig. Ik wil allemaal recht staan. Wees niet geïntimideerd, want de Heer wil iets op je agenda zetten. En dat is een ontmoeting met Hem. Dus neem allemaal je smartphone naar boven en zet ontmoeting met God in de stilte. Halleluja. Hij heeft gezegd, kom naar buiten. Ik wil een ontmoeting van je. En het gaat niet in het vuur zijn. Het gaat niet in de spectaculaire gevoelens zijn. Want dat jagen we na, hè, die gevoelens. Maar God wil dat je zijn stilte opzoekt. En hij zal je ontmoeten. Dank je, Jezus. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dat is iets wat we deze week gaan toepassen. Amen. Ik wil dat je deze week... Oh, ik heb niks te willen, maar het is tussen u en de Heer. Ik wil dat je deze week bewust, elke dag, ook al is het maar een minuut, even stil zit. Even stil zit, pak je Bijbel. Je hoeft er niet op te doen, maar pak je woord, halleluja. En wees stil en denk aan iets. En laat de Heer maar beginnen te werken. Amen. En zeg, Heer, ik sta hier voor u. Ik ga niks zeggen, ik ga niks pleiten, smeken. U weet wat ik nodig heb. U weet wat anderen nodig hebben, maar u kunt me gebruiken. Maar ik heb leiding nodig van u. Leiding van u, bent mijn coach. Halleluja. Ik zit hier nu in een time-out, want ik ben moe. En de tegenstander lijkt alsof hij veel punten aan het scoren is. Heer, we moeten de tegenstander breken. Deze time-out kan helpen, Heer. Ik heb rust nodig, Heer, in mijn stem. U alleen kan me rust geven. Ik heb rust nodig, Heer, voor de dingen die gebeuren in mijn leven. U alleen kan me meer inzicht geven, Heer. Halleluja. Ik bid dat deze week en de week daarop, die zullen volgen, Heer, een verandering mogen teweegbrengen in ons gebedsleven en in onze relatie met U, Heer. Ik bid, Heer Jezus, voor deze mensen die vandaag zijn gekomen om te horen van Uw woord, Heer. Om U te ontmoeten, Heer. Tijdens die stilte, Heer. Tijdens die zachte bries, Heer. Niet in het vuur.